Onze Vader die in de hemelen zijt. Ik heb er wel eens afgevraagd gemeend hoe het toch komt dat ik in mijn persoonlijk gebed God heel vaak aanspreek als Vader en het kan soms niet zo. En ik heb die vraag voorgelegd aan verschillende mensen in de gemeente de afgelopen weken. Of vrienden die ik tegenkwam. Die kwamen met verschillende antwoorden. Ik weet niet wat voor antwoord u zou kunnen bedenken. Waarom heeft die dominee minder moeite met Gods Vader noemen in zijn persoonlijk gebed dan op de kans? Een van de opmerkingen was, dat komt waarschijnlijk, dominee, omdat u bang bent voor licht versleten te worden. Want de lichte kerken hebben ze het over Vader voor en Vader na. En vooral in de evangelische gemeentes. Daar spreken ze de Heer Jezus zelf aan. Het gaat ook over de Vader. En in de Pinkstergemeentes gaat het over de Heilige Geest. Iemand anders zei, dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat u opgegroeid bent in een gemeente en een gezin. Waar met groot ontzag en respect over God gesproken werd. En dat klopt. Mijn ouders die waren mensen die een diep ontzag voor de Heer hadden. En mijn eigen aardse vader die een ander leven mocht kennen. En daar ook uit sprak. Die was ook beducht om de vader naam te noemen. Dat deed hij niet zomaar. Dat doet zich de vraag voor. Ja, hoe zit dat nu dan eigenlijk? En mag iedereen dan zomaar Gods vader noemen? Of mag dat juist niet? Want laten we eerlijk zijn. Bij alles wat we weten over de gebeden die we moeten opzenden naar de Here, we hebben misschien nog nooit gerealiseerd dat God ons gebiedt om onze vader te zijn. Ik weet niet of je dat straks is opgevallen toen de catechismus voor u werd voorgelezen. Maar daar staat klip en klaar dat God ons gebiedt om onze Vader in de hemel te zeggen. Waarom heeft Christus geboden God al zo aan te spreken? Onze Vader. Dus het is geen kwestie van mogen we wel of niet het onze Vader bidden. Het is een gebod om het te doen. Ja, maar als iemand onbekeerd is. Christus niet tot zijn zaligmaker kent en dus ook God niet tot zijn vader kent, mag je dan toch het onze vader bidden? Ja, want God is zo barmhartig, zo genadig, zo milddadig, zo groot van goede tierenheid, zo langmoedig, dat hij in dat gebed iets wil verwekken. Waarom moeten we God aanspreken als onze vader? Omdat hij van meet af aan, vanaf het begin van ons gebed, iets in ons verwekt. Kinderlijke vrees en toevoorzicht, oftewel vertrouwen. Dus God wil dat we hem aanspreken als onze vader, want dat gebruikt hij om in ons eerbiedige en ernstige gebed, waarin we de gedachten naar boven gaan, iets in ons los te maken, iets te verwekken. Of zoals Van Dalen zegt, iets te laten ontstaan in ons leven. Iets nieuws. En wat is het dan, zegt de catechismus? Die kinderlijke eerbied, dat diepe ontzag, en vertrouwen op God de Vader. Prachtig, niet waar? Ik moet u zeggen, ik heb al diverse malen over deze stof gepreekt. Maar deze keer is me dat toch wel overvallen. Hoe Gods onmetelijke liefde in dit zinnetje eigenlijk is samengevat. Hij weet wat voor maaksel wij zijn. Hij weet dat we van nature vijanden van hem zijn. En dat we dood in de zonde en misdaden ook helemaal geen zin hebben om God te dienen en lief te hebben en voor hem te leven. En dan toch zegt hij, gij dat bid aldus. Onze Vader, die de hemelen zijt. Zodat hij iets had laten ontstaan in ons gebed, wat het niet was. Dat kinderlijke vertrouwen en diep respect voor God. Daarom mag je het onze Vader nooit afraffelen. Ik hoor dat nou wel eens als ik ergens te eten ben gevraagd. En dat gebeurde wel als ik hier in het Woudenberg, waar ik pastoraat mag verrichten. Dan zeggen ze, dominee, u zit straks toch in de file. Komt u maar bij ons eten, dan is het wat rustiger op de weg. En dan hoor ik nou eens dat het onze Vader wordt geraffeld. Misschien wel omdat de dominee erbij zit, dat ze zenuwachtig zijn. Dat zou goed kunnen. Dat is nergens voor nodig, maar goed, zo zijn we mensen nou eenmaal. Maar dat mag nooit, hè, aflaten. Met ernst en eerbied. Onze Vader, die de hemelen zijn. Als Christus ons gebied, om dat zo te zeggen, laten we dan eens kijken in welk verband dat gebeurt. Het gaat hier al over het gebed in Matthäus 6. Want ja, als gebed zult u niet zijn als de huichelaars, de geveinsden, die dus graag willen laten horen hoe goed ze kunnen bidden. En ze gingen dan ook op de hoeken van de straten staan in Jeruzalem, of een, waar ze ook, in welke plaats ze ook aan het bidden waren, en vooral bij de synagoge in de buurt. Zoals de gewoonte van de Joodse mannen was, om hun handen ook ten hemel te heffen, met open handen, handpalmen naar boven. En dan ondertussen kijken of iedereen het wel zag. Zo heb ik ook een keer een enorme meeting meegemaakt, een evangelisatiebijeenkomst in Duitsland, waar een beroemde spreker sprak. En die nodigde mensen uit om naar voren te komen. En terwijl de mensen waren uit die zaal, misschien wel meer dan 1000 mensen, die naar voren liepen, was hij aan het bidden. Maar ik zat vooraan en ik zag dat hij stiekem zat te kijken wie er allemaal naar voren kwam. Ja, is dat dan ook niet iets van gezien willen worden? Is dat ook niet een valstrik voor ons predikanten, dat we dus ellenlang naar gebeden houden om te laten horen hoe goed we bidden kunnen? En bedreigt dat niet elke huisvader die gelukkig hardop bidt, maar tegelijkertijd ook in deze zonde zou kunnen vervallen? Dat is een van de dingen in verband met gij dan bid al dus, die hier door de Heer Jezus zelf aan de orde gesteld worden. En dan zegt hij ook, als gij bidt, ga in uw binnenkamer en sluit de deur. Dus in plaats van dat je laat horen en je profiel graag laat opvijzelen, dat mensen zeggen, jongen, jongen, wat kan die man bidden zeggen, wat kan die vrouw bidden? Je gaat in de binnenkamer. En dat is voor veel mensen tegenwoordig de kooiconstructie van een auto op weg naar hun werk en op weg naar huis. Althans, bij mij is dat vaak het geval. Want we hebben niet meer zo'n binnenkamer, zo'n kamertje waarin de voorraad ligt opgeslagen in onze huizen tegenwoordig toch, zoals dat er eens wat was. Maar we hebben andere plaatsen waar we de eenzaamheid kunnen opzoeken en alleen met God kunnen zijn. En dat is heerlijk om alleen met God te kunnen zijn. Bij u, Heere, bij u is de levensbron. Wat zegt de Heer Jezus nog weer in verband met zijn opdracht om te bidden, onze Vader? Dat we niet veel woorden mogen gebruiken, vers 7. Ze denken, zegt hij, die mensen die zichzelf zo profileren, ze denken dat ze door de veelheid van hun woorden zullen verhoord worden. Maar dat is niet nodig, want onze Vader weet wat we nodig hebben. Als u dat allemaal zo zegt, dominee, bekruist mij de vraag. U trekt dat wel heel algemeen, dat iedereen op onze Vader mag bidden. Maar is dat nou echt wel zo? Natuurlijk, als de catechisme zegt dat hij wil dat we het onze Vader bidden, zodat tijdens dat gebed wij opgewekt worden om anders over God te gaan denken, ja, dat snap ik wel. Maar ja, als je niet bekeerd bent, dan is God al je Vader niet. Nou, in de eerste plaats is al sinds de reformatie gezegd dat krachtigst de schepping God onze Vader is. Dus dat geldt in wezen alle mensen. Maar dan heb je nog niet een persoonlijke relatie met God de Vader. Dat klopt. Dan is hij alleen de schepper geweest. Maar dan het moment waarop hij gedood werd. En God de Vader verzekert dat hij onze God wil zijn. Als we gedood worden in de naam des Vaders, zo verzekert ons God de Vader dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Zijn jullie gedoopt, jongens? Zijn jullie gedoopt? Dan is dat toen gezegd wat vandaag in februari 2024 nog steeds waar is. God heeft je aangenomen tot zijn kind. En dat werd bekrachtigd, bevestigd door het zegel van de doop. Betekent dat dan dat je wedergeboren bent? Dat zou kunnen. Calvijn zegt, sommigen worden wedergeboren voor de doop, anderen tijdens de doop en weer anderen na de doop. We moeten dat niet aansluiten. En wat de Groe heeft gelijk gehad toen hij in zondag 26, de verklaring van zondag 26 zei, Theodorus van der Groe, die bekende afvader, wij moeten de kleine kinderen der gemeente houden voor ware christenen. Totdat ze het tegendeel klaarlijk betonen. God is op grond van het verbond jouw vader. En uw vader. Zal ik het u bewijzen? Tegen wie zegt Jezus dit? Gij dan bid aldus onze vader die de hemelen zijn. In de eerste plaats tegen de discipelen toch. Heb je wel eens gerealiseerd dat Judas daar ook bij stond? Judas die hem zou gaan verraden, die blijkbaar geen echt kind van God was, die heeft in zijn latere leven het tegendeel duidelijk laten zien. Hij heeft niet als kind van God geleefd. Aanvankelijk leek dat wel zo te zijn, maar hij heeft niet volhard. En toen de Heer Jezus tegen Petrus zei, Petrus, die belijdenis die je nu uitschreef, dat heb je niet van vlees en bloed. Maar dat heb je van mijn Vader die in de hemel is. Jezus bedoelde te zeggen, Petrus, toen jij zo even zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, was dat niet iets wat je van je ouders geleerd hebt. Dat is niet door vlees en bloed aan jou verteld. Maar is geopenbaard door de Vader in de hemel. Laten we ons realiseren, lieve mensen, dat elke keer als we in een kerkdienst aanwezig zijn, God iets aan u wil openbaren. Dat elke keer als je van harte instemt met de belijdenis van zonden, de gebeden die jullie predikant opzendt, de werking van Gods geest daar is. Die Christus verheerlijkt in de gemeente. Zodat we door Christus naar de Vader. Naar de Vader zullen reizen straks. Het zou te wensen zijn als we ons ook daarom een beter beeld van God de Vader kunnen vormen. Als dat we veelal hebben. Laten we maar eerlijk zijn, we denken vaak bij God de Vader aan de God die zich betoornt over onze zonde. En in de kerk is er helaas in het verleden een uitleg ontstaan, die stamt uit de middeleeuwen. Ik komt bij de monniken vandaan, dat je, als je bekeerd wordt, eerst te doen krijgt met de rechtvaardige God, die zich vertoont over je zonde. En als je leert onder dat recht van God te buigen, die zich vertoornen, die God die zich vertoont over je zonde, onder zijn recht te buigen, en zelfs eronder verloren wil gaan, dan is de tijd gekomen om tot Christus de toevlucht te nemen. En dat is dan de lieve Heere, Jezus, tegenover die toornige, strenge vader. Dit is een grote misvatting en dwaling in de kerk geweest, die in sommige gemeentes, afgescheiden kerken, nog steeds vanaf de kansel gehoord wordt. Ik was ooit op een Leicester-conferentie in Engeland en er waren honderden predikanten uit de Engelstalige wereld bij elkaar en ook enkele verdwaalde Hollanders, zoals dominee Vries, de Vries en ondergetekende. Er was daar een Franse predikant die een toespraak hield uit Genève, stad van Calvijn. En die zei, als we deze leer aanhangen, dat God de Vader een toornig God is en Jezus een liefdevolle ontfermer, dan hebben wij een drie godendom en niet een drie eenheid. Want er staan veel teksten in de Bijbel dat de Vader zich vertoont over de zonde. Maar ook staan er teksten in de Bijbel dat de Zoon zich vertoont over de zonde. En ook staan er teksten in de Bijbel dat de Heilige Geest zich vertoont over de zonde. Er staan veel teksten in de Bijbel die gaan over Gods liefdevolle ontferming. De Vader die goede tieren en barmhartig is. Maar er staan ook veel teksten in de Bijbel van de Zoon die barmhartig en genadig is. En ook van de Heilige Geest die barmhartig en genadig is. Je mag ze niet uit elkaar trekken. De drieënige God. Geprezen zijn zijn naam. Die leer die is afkomstig uit de middeleeuwen. Dat is een Rooms-Katholieke leer die helaas nog steeds in de geïnformeerde gezinten hier en daar gehoord wordt. Dus dat betekent, dominee, dat we als we tot God de Vader bidden, dat we dan niet in eerste plaats moeten denken aan een woedende, toornige God. Nee. Misschien wel is dat het evangelie van het Oude Testament. Althans, we hebben gelezen dat het wel genoemd wordt. Als Mozes op de berg staat, de berg Sinaï, en daar God ontmoet, dan roept de Heere uit, genadig en barmhartig, groot van langmoedigheid en goede tierenheid is de Heere. God maakt zich dan bekend wie hij is. En dan staat er achteraan, die de schuldige geenszins onschuldig houdt en de zonde der vaderen bezoekt aan de kinderen tot in het derde en het vierde geslacht. John Owen, die beroemde Engelse theoloog, heeft eens gezegd, God komt met zijn barmhartigheid, overvloeiende genade. En daarna laat hij horen dat wie die genade afwijzen, gestreng zullen behandeld worden. Dan bezoekt hij die zonde. Dus met andere woorden, Gods karakter is liefde. En als die liefde wordt genegeerd, dan trappen we met eeuwig gezet God op het hart. En dan moet hij toornig reageren. Zoals een man ook toornig reageert als een vrouw met een andere heeft. Dan is zijn liefde op het hart getrapt. Wat John Owen bedoelt te zeggen is, Gods eigen aard is liefde. Je leest ook overal in de Bijbel dat God liefde is. En soms staat het er ook letterlijk zo. God is liefde. Denk aan de Johannesbrieven. Er staat nergens in de Bijbel, God is toorn. Thomas Goodwin, een beroemde Puritijnse prediker, heeft daar iets van gezegd. God is liefde. En dat is het werk. Liefhebben. En toornen is Gods vreemde werk. Dat doet hij niet van harte. Hij is traag tot toorn. Hij is barmhartig en genadig. Maar als we hem blijvend afwijzen, als we de genade van God verachten, de aangeboden verlossing in de Zoon Jezus Christus niet aannemen, dan is zijn geduld een keer op. En moet hij wel toornen. Maar dat is niet zijn hart. Dat stelt de beelden al bij, als wij God de Vader alleen maar zien als een zeer gestrenge. En God de Zoon als een lieve zaligmaker. Dat beeld wat niet klopt dus. Dan wordt het hierop bijgesteld. Het is ook heel opmerkelijk dat in onze catechismus vraag en antwoord 120 gezegd wordt dat als God iets verwekt in ons gebed, die kinderlijke vrees en toevoorzicht, dan is dat de grond van ons gebed. Dan is dat het fundament, dan is dat de grond waarop je staat en zit of ligt als je 's nachts in bed bidt, waarmee je tot God de Vader gaat. Dus die kinderlijke vrezen en toevoorzicht, oftewel vertrouwen. En het wordt geïllustreerd door wat eraan te horen. Hij zal ons veel minder afslaan hetgeen we hem bidden dan onze vaders ons aardse dingen ons zeggen. En denk dan aan het voorbeeld wat Jezus zelf geeft. Als mensen zeggen, ik ben onbekeerd en ik heb de Heilige Geest niet ontvangen, want ik heb geen oprecht berouw en ik heb geen oprecht geloof, dan zegt de Jezus, wel, heb jij wel eens gezien hoe een aardse vader zijn kind een schorpioen in de handjes drukt, terwijl dat kind om een ei vroeg? Heb je dat wel eens gezien? Nee, hè? Een aardse vader die door zijn kind om een ei gevraagd wordt, die gaat toch geen schorpioen in de handjes drukken? Veel meer zal God de Heilige Geest geven aan degenen die hem daarom bidden. Of zoals hier staat, hij zal veel minder afslaan hetgeen we hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders onze aardse dingen ons ontzeggen. Blijkbaar heeft de bede onze Vader die in de hemelen zijt een heel belangrijke plaats ingenomen in het hart van Jezus zelf. Want dat voorbeeld van die schorpioen en het ei, dat moet je ook in dat verband lezen. Er staat ook in Johannes 6 aan twee plaatsen dat Jezus niets kon doen van zichzelf. Dat is verrassend, want wij verwachten dat hij dat nooit gezegd zou hebben. Ja, Jezus kan toch alles? Nee. De Zoon kan niets van zichzelf doen dan nadat hij het de Vader heeft zien doen. De Zoon kan niets van zichzelf zeggen dan nadat hij het de Vader heeft horen zeggen. Hij was in alles afhankelijk van zijn hemelse Vader. Ook als hij wonderen moest gaan doen en mocht doen. In al zijn preken, in heel zijn handelen. Hij was voortdurend in contact met zijn hemelse Vader. En moest van zijn hemelse Vader aanwijzingen krijgen wat hij moest doen. Soms lezen we ook dat hij dat niet wist. Vlak voor zijn laatste lijden in Jeruzalem was hij op het tempelplein. En toen waren er Grieken en Griekse mensen die zich aandienden bij de discipelen en Jezus wel wilden zien. En toen zei Jezus, Vader, wat zal ik zeggen? Hij wist het niet. Zo afhankelijk van zijn Vader. En dat wordt ons verteld om ons iets te leren. Alles wat wij in ons leven doen, dat gebeurt onder het toeziend oog van God de Vader. Dus niets in ons leven mag hem ontgaan. Hij is alomtegenwoordig, hij is alwetend, almachtig. Zelfs hetgeen wat we in het geheim doen, of de sites die we bezoeken op internet, waarvan we denken niemand is thuis, dus niemand ziet het. En we hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen dat het ook niet te traceren meer valt. Zelfs dat ziet hij. Alle dingen. En dan kun je dat als een bedreiging zien. Zo in de zin van Big Brother is watching you. Of je kunt het ervaren als een geweldige, milddadige regen, zegen van dorre aarde. Met name degene die worstelen met eenzaamheid. En dat wil niet alleen zeggen dat je dus weduwnaar of weduwe geworden moet zijn, dat je kunt in je huwelijk eenzaam zijn, als kind in het gezin. Er is altijd één bij ons. Er is er altijd één die ons ziet. En die niets liever wil dan dat we met hem gemeenschap hebben. Thomas Goodwin die zegt in een van zijn boeken: wij denken als we met onze zonde en ellende tot de Heer Jezus gaan, dat hij boos op ons is. Niets is minder waar. Hij is niet boos op ons. Hij is verheugd omdat je naar hem toe gaat. En omdat je alles aan hem vertelt. En hij zijn genade aan je kan geven. En dan zegt Goodwin, hij is meer verblijd daarover als jij ooit verblijd zult zijn met hem. Dat zegt iets over zijn weergaloze liefde. Zijn weergaloze ontferming. Als Jezus de gelijkenis van de verloren zoon vertelt, wil hij dat vooral laten zien. Die vader zegt niet tegen de zoon, ik ga je tegenhouden. Jij wil de erfenis gaan verbrassen over mijn lijk. Nee. Die vader die laat die zoon gaan. Die laat hem los. Maar ondertussen blijft hij voor hem bidden. En kijkt hij elke dag uit of die zoon nog niet terugkomt. En als hij terugkomt, dan rent de vader hem tegemoet. Deze mijn zoon was verloren en is gevonden. Jezus wil daarmee zeggen, geliefden, wij zijn barmhartig en genadig. Hoe lang, hoe zwaar je ook gezondigd hebt. Je bent welkom bij ons. Onze genade is overvloedig. Ik heb het gezegd en Johannes heeft het opgeschreven. Ik ben gekomen naar de wereld. Opdat je leven hebt. Eeuwig leven en overvloed. Hij is geen karig. Hij is geen Allah. Die wel eens wat genade rondstrooit. Hij is het. Liefde. Barmhartigheid. Goede tierenheid. Calvin zegt, het is Gods natuur om mensen lief te hebben. Het is zijn natuur, zijn aard om mensen lief te hebben. Kunt u nou eens een kenmerk geven, dominee, van dat leven met de Vader? Als je dat nou mag kennen, hoe merk je dat? Oh, dat is heel eenvoudig. Vanaf de derde eeuw is in de kerk de uitspraak van Cyprianus rond gaan zingen. En dat is, wie de kerk als zijn moeder heeft, heeft God als vader. Oftewel, wie God als vader heeft, heeft de kerk als moeder. En die moeder heeft vele kinderen. En die vader heeft vele kinderen. Ik mag toch hopen dat hier vele zitten van deze vader en moeder. De beste manier om te ontdekken dat God je vader is, dat je een band wil en liefde wil geven aan zijn kinderen. Ik ben opgevoed in een gezin waar het woord van God het allereerste plaats in nam. Maar mijn ouders die waren zo bang voor de invloed van de wereld, dat we afgeschermd werden voor de wereld. Wij waren bij ons in het gezin niet zo gewend om op te trekken met ongelovige wereldse mensen. Mijn vader wilde graag praten over geestelijke zaken. En de mensen die bij ons over de vloer kwamen, waren ook mensen met wie hij van hart tot hart kon spreken. Het was voor mij een hele nieuwe ontdekking om je onderdeel te weten van een gemeenschap. En later, toen ik predikant was geworden, om te ontdekken dat die gemeente door God geliefd wordt. Die gemeente, niet ik in de eerste plaats, maar zijn volk. Vandaar dat Jezus ook zijn discipelen leerde om in het meervoud te denken. Onze Vader die in de hemelen zijt. Niet mijn Vader, maar onze Vader. Wie God tot zijn vader heeft en de kerk tot zijn moeder, heeft liefde tot al die kinderen van deze vader en moeder. Heeft u dat ook? Weet u, er moet worden bijgevoegd, zegt de catechismus, die in de hemelen zijt. En waarom is dat? Opdat wij van de hemelse majesteit van God niet aard zullen denken. En van zijn almachtigheid alle nodig des lichaams en der ziel verwachten. Wij van de hemelse majesteit niet aard denken. En wij voorzien worden van alle noodrust, alles wat behoeften, wat we behoeven voor lichaam en ziel, van hem verwachten. Wij. En dat in een tijd waarin de samenleving doordrenkt wordt van de geest van de antichrist die ons leert om zeer individualistisch te denken. Ik ontsnap er ook niet aan. Als u denkt dat je als dominee daarvan gevrijwaard bent, dan heeft u het echt verkeerd. Het zit zo, die geest van de tijd is zo doordringend aanwezig. We hebben tegenwoordig wel een prachtige term voor gekregen. We sluiten ons op in onze eigen bubbel. Dit is de grote bedreiging voor de gemeente in de eindtijd. Professor van der Velden zei 40 jaar geleden op college al tegen ons, de grote uitdaging van de eindtijd wordt de eenheid binnen de gemeente. En hij kon toen nog niet bevroeden hoe het New Age-denkers een slag zou slaan en de geest van de wetteloosheid zich enorm zou manifesteren in onze tijd. Ik bid jullie, kijk elkaar aan, heb elkander lief. Toen de apostel Johannes op hoge leeftijd in Efeze niet meer naar de kerk kon lopen, zo weten we uit de ongewijde geschiedenis, heeft hij zich in een draagstoel naar de kerk laten brengen. Naar de samenkomst van de gemeente. En hij kon niet meer preken. Maar hij zei in elke samenkomst, aan het eind ervan, kinderkens tegen de gemeente. Kinderkens. Het elkander hartelijk lief. En we die zich in de kerk uitdragen. Johannes die de openbaring over de laatste dingen op Patmos ontving, heeft daarmee precies weergegeven wat de kerk van deze tijd nodig heeft. Kinderkens, het elkander, hartelijk. En het woordje elk ander, wat zegt u dan? Elk ander, hè, betekent dat. Elk ander. Ja, onze Vader die in de hemelen zijn. Dat we dus niet aards van onze Vader in de hemel zullen denken, dat wij dat niet zullen doen. En tegelijkertijd ons diep bewust zijn van het feit dat Hij zo nabij is door Christus. Want de catechismus zegt dat treffend. Hij is door Christus onze Vader geworden. Jezus heeft aan Filippus en daarmee aan de discipelen verteld hoe het zat. Filippus die wilde de Vader wel zien. Hij wilde een soortgelijke ervaring als Mozes op de berg Sinai. Maar overigens Mozes ook alleen de achterste delen van God zag. En nooit in een aangezicht heeft gezien. Dat zal pas in een verre toekomst gebeuren. Dus Filippus vroeg, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En toen keek Jezus Filippus aan met al de liefde van zijn hart. En zei Filippus, heb je mij niet gezien? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dus als we in het hart van God willen kijken, dan mogen we zien op Jezus dat steeds beter gaan begrijpen wat het betekent dat God milddadig is, barmhartig en genadig. Dat Hij niet met ons handelt naar onze zonden, hoe lang, hoe zwaar ook zijn wetten schonden. En dat Hij, als dat uit te kijken naar jou en naar u, of je nog niet bij hem komt. Vader, Vader in de hemel, ik heb gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in de oog. Daarom ben ik mijn gramschap dubbelwaardig. Vader, denk aan mij in gedaan, om Jezus wil. Jezus heeft u laten zien op de wereld. Want Hij heeft gezegd, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En ik zie, als ik Jezus zie gaan door Israël, goeddoende en genezende, zich ontfermende. Ik zie dat Hij alleen toornig wordt op fariseeën en schriftgeleerden en mensen die de zaligheid van anderen in de weg staan. Dat is de Heer Jezus ook, hè? De fariseeën die de weg blokkeerden aan Christus, omdat ze zeiden dat Hij de duivel had. Gij adderige bloedsel, zegt Jezus. Denken jullie dat jullie ontkomen zullen in de dag des oordeels? Dus, onze Vader die in de hemel zit, wij, dat was toen voor de Heer Jezus al zo belangrijk, dat Hij niet kon velen dat de fariseeën en de schriftgeleerden waren, die van die kudde er probeerden weg te rukken en wijs maken, ga niet naar deze goede herder, want die is niet goed. Het is een valse herder. Dan is Jezus zeer toornig. Nu weet je wanneer nog meer? Bij het graf van Lazarus. Er staat dat hij zeer bewogen werd in de geest. Het woord in de grondtaal betekent toornig. Jezus toornt daar op de dood. Die hij zou gaan overwinnen aan het kruis van Golgotha. Dus als we over de toorn van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest praten, moet je in die hoek zoeken. Mensen die willens en wetens volhardens en liefde blijven afwijzen. En vooral degene die anderen verhinderen om in te gaan in het koninkrijk. Daarom hebben we in de kerk ook zo'n geweldige verantwoordelijkheid. Ik weet niet of die discussie volgt tussen dominee Clement en dominee van der Brink van onze kerk. Hier gaat het ten diepste om. Mogen mensen zonder enige voorwaarden vooraf naar God gaan en zeggen: onze Vader, ik ben net zoals die verloren zoon, ik durf niet meer uw kind genaamd te worden, of ben ik gedoopt? Want ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, maar mijn Vader, onze Vader, help! Of moeten mensen eerst, voordat ze naar God gaan, oprecht berouw hebben, al weten dat ze uitverkoren zijn, en meer van dat soort onbijbelse praat, waarmee mensen naar de kerkdienst naar huis gestuurd worden. Ik lees nergens dat de Heer Jezus, als hij in gesprek gaat met mensen die tot bekering komen, zegt: bent u wel zondaar van God? Dat zegt hij niet tegen de Calamese vrouw, dat zegt hij niet tegen de hoofd van de Capernaum, dat zegt Paulus niet tegen de stokbewaarder, dat zegt hij niet tegen Lydia, noem ze maar op. Maar ga naar hem die nimmer ons gebed heeft afgewezen en gehoor ontzegd. Ten diepste gaat het in die huidige discussie over het onvoorwaardelijk evangelie of het voorwaardelijk evangelie. Mogen we onvoorwaardelijk ons melden bij deze God, of moeten wij eerst van onszelf en bepaalde dingen voortgebracht hebben, beleefd hebben, meegemaakt hebben? Ten slotte kan de vraag opkomen: mag je ook bidden tot de Heilige Geest? Want dominee, laten we eerlijk zijn, ik zit wel eens in mijn gebed te zoeken. Wanneer moet ik nou God de Vader aanspreken? En wanneer God de Zoon? En wanneer God de Heilige Geest? Nou, als het gaat om de noodrust van het lichaam, dus waar we vandaag de dag vooral voor bidden, voor gewas en arbeid en visserij, dan denk je aan God de Vader. Maar als het gaat om iets in de gemeente, dan denken we aan Jezus die het hoofd van de gemeente is. En wat betreft de Heilige Geest, dat ligt lastiger. Dat ligt lastiger. Want er staat nergens in de Bijbel een gebed tot de Heilige Geest. Er staat nergens in de Bijbel geschreven dat iemand het woord richtte tot de Heilige Geest. We hebben de kerkgeschiedenis wel een lied gekregen: Kom Schepper Heilige Geest, vanaf 800, rond 800, waarbij dus een gebed tot de Heilige Geest ten gehore werd gebracht, of liever werd gezongen. Maar dat is een lied, dat is een gezang, dat is niet de Bijbel zelf. En nog eens wat anders. Als je de Vadernaam in het Oude Testament en het Nieuwe Testament opzoekt, dan staat het woord Vader, althans het woord Vader met een hoofdletter, dus waarmee God aangesproken wordt, maar 14 keer in het Oude Testament en 207 keer in het Nieuwe Testament. Maar 14 keer in het Oude Testament. In het Oude Testament is Christus, is de Vader wel geopenbaard, maar was Christus nog niet aanwezig. Pas Christus heeft ons hem verklaard. Dat betekent dat de nadruk valt op de Vader in de hemel. Dus als we nog niet gewend waren om tot hem te bidden, laten we daarmee beginnen. Hij heeft ons geboden dat te doen. En daarnaast bidden we tot de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker, onze heiland, onze middelaar, die in onze plaats willen staan. En daarnaast bidden we tot de Heilige Geest, want in de kerkgeschiedenis is dat toch wel gaan groeien. gebed op de Heilige Geest. Al staat het niet letterlijk in de Bijbel. Wel, als we deze dingen ter harte mogen nemen, geliefden, wat zal ons leven dan er anders uit gaan zien? Dan wordt het weer levend in ons hart. Hoe dichter we naderen tot het huis van de Vader, hoe meer dat we gaan verlangen, neigen naar die hemelse woning, naar de dag van onze kroning, die ons wacht na de krijg. Wat is er dan een verlangen aan ontstaan? Als u een psalmboekje uit uw Bijbel opzoekt en bij psalm 1 kijkt, dan zit u op de linkerbladzijde de naam van de kastelen staan. Dat was de voorzitter van de predikanten die oude psalmrijming hebben goedgekeurd. En die voorzitter van de kastelen, die heeft zelf gezangen gedicht. Die was niet tegen gezangen. En een van zijn mooiste gezangen is: rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de aarde zijn gebied. Een ander gezang van hem is: geef mij Jezus. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverblijf. Dus in de loop van de kerkgeschiedenis hebben mensen zich tot de Vader gericht. Heel de aarde zijn gebied. En tot de Zoon die in onze plaats aan het kruis is gegaan. En ze hebben geweten: als ik niet weet hoe ik moet bidden, gelijk het behoort, is de Geest daar die bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchting. Terwijl hij naar God voor de Heilige bidt. Amen.